Ja, we zongen net over vader, vader. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u, vader. En de vraag is wat onze belangrijkste identiteit is in ons geloof. En ik denk heel eerlijk gezegd dat onze belangrijkste identiteit, we kunnen onszelf koningskinderen noemen natuurlijk, we kunnen onszelf priesters noemen. Maar uiteindelijk is onze belangrijkste identiteit dat we zonen en dochters zijn van God. En ik denk wel eens dat in het leven, ook al zijn we jaren christenen, dat het besef van het zoon of dochter zijn van God best wel eens lastig kan zijn. Want wat betekent dat dan, zoon zijn of dochter van God? En hoe doe je dat dan? En wat houdt het dan in? En wat zeggen we dan als we zingen, Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u? Wat houdt het dan in voor de praktijk? En hoe voel ik dat dan? Hoe voel ik dan dat ik een zoon of een dochter ben van God? Hoe kan ik daarvan overtuigd zijn? En je kunt de Bijbel lezen op allerlei verschillende manieren. Ik las vanmorgen een stukje in Jacobus. En Jacobus is best pittige brieven. In Jacobus 4, daar zegt hij tegen zijn kinderen van, joh, jullie moeten geen verdeeldheid hebben. Je moet geen twist hebben met elkaar. En je moet geen vriend of geen vriend willen zijn van de wereld. En want als je een vriend wil zijn van de wereld, dan ben je meteen een vijand van God. En dat is pittige taal. En als je dat leest op een manier die neerdrukt, nou, dan zit je meteen vast. Hè? Dan denk je, oh, maar dan staat het tussen. Want weet je niet dat de geest, hè, ik doe even een paraphrase, hè, dat de geest die hij in ons deed wonen, dat hij die begeert met jaloersheid. En dan gebruikt Jacobus het woord overspelige zelfs. En dat heeft te maken met de liefdesrelatie die God zoekt met ons. 60 jaar getrouwd, fantastisch, hè? Maar ik denk dat ergens onderweg een van de twee partners geflirt had met de ander, dat er boosheid gekomen was en verdriet. En ik kan me dat zelf ook voorstellen. Ik ben 28 jaar getrouwd. En als mijn vrouw zou kijken naar een andere man of ik zou kijken naar een andere vrouw, dan komt daar boosheid. En waar komt dat vandaan? Dat komt vanuit liefde. Dat komt omdat God verbinding zoekt met zijn kinderen. En de emotie die daar dan ook bij God kan zijn, is dat hij zegt van overspelige. Ik weet je niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God. Je bent van mij. Mijn geest woont in jou zo intiem. Zo intiem dat ik wil dat je wandelt in mijn wegen. En als je goed leest in het Nieuwe Testament, zegt Paulus ook steeds, wandel waardig je roeping. Hij zegt in principe niet, dit mag wel. Soms doet hij dat wel. Hij benoemt zonde, natuurlijk doet hij dat. Waarom? Het loon van de zonde is de dood, het maakt dingen stuk. Dus hij waarschuwt en hij is af en toe taai, maar de onderliggende laag is altijd, wandel naar je stand. Wandel naar wie je bent. En God heeft ons gemaakt tot zonen en dochters. En ik wil met jullie gaan kijken naar een paar gedeelten die afgelopen periode behoorlijk door mijn hoofd spelen en die ik ook op meerdere plekken al gebracht heb. En dat begint in Genesis 5. Genesis 5 vers 1 tot en met 3. In Genesis 5 staat het volgende en dat is echt een shocking tekst. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen waren. Interessant, de mens is geschapen naar Gods beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Wie zijn beelddragers van God? Man en vrouw. Dus in jullie huwelijk, 60 jaar lang, hebben jullie samen het beeld gedragen van God. Waarbij de mannelijke kant van God gedragen is en de vrouwelijke kant van God gedragen is. Dat was Gods doel. Gods doel was eenheid, Gods doel was bij de schepping, dat hij zei, ik maak de man. En het was niet goed dat de man alleen was, dus hij nam een rib uit het lijf van de man, dus de man raakte iets kwijt. En hij bouwde daar de vrouw omheen. Dus de vrouw kreeg er iets bij. En dan zegt God, dan voeg ik dat weer samen, dus die rib, hè, of, die komt weer samen met de man. En samen zijn ze dan de volmaakte beelddrager van God. En het doel was dat in dat beeld dragen van God, wij zouden leven en wij zouden laten zien aan onze kinderen van kijk eens naar mij, kijk eens naar vader, kijk eens naar moeder en zie het beeld van God. En kinderen doen na wat hun ouders doen. En kinderen gaan denken wat hun ouders overdragen. Als ouders schuld overdragen, gaan kinderen zich schuldig voelen. Als ouders afwijzing overdragen, gaan kinderen zich afgewezen voelen. En soms gaan hele patronen door generaties heen. En het schokkende is dat als je gaat lezen in vers 3, dan staat er, we kennen de geschiedenis, hè, er is daar de zondeval. En Adam en Eva die eten van de vrucht. En wat gebeurt er nou op dat moment? Van alles en nog wat. Ze denken dat ze zich kunnen verstoppen voor God achter de bosjes. Wat is daar gebeurd op dat ene moment? Ze ontdekken dat ze naakt zijn. Ze wisten waarschijnlijk niet eens het woord. Maar ze zagen dat ze naakt waren. En wat gebeurt er? In de relatie raakt er ook iets verstoord. Want Adam die geeft zijn vrouw de schuld van dat waar hij verantwoordelijk voor was. Sterker nog, hij geeft niet alleen maar zijn vrouw de schuld, hij geeft ook God de schuld. Hij zegt, die vrouw die u mij gegeven hebt. Het is heel mannelijk. Sorry mannen. Weglopen van onze verantwoordelijkheid. Tot zover het beeld van God bij Adam. Hij liep weg van zijn verantwoordelijkheid. Heel veel mannen in het leven lopen weg van verantwoordelijkheid. Ik herken het echt zelf, deze kwaal. Als dingen moeilijk zijn, om dan misschien maar dingen aan mijn vrouw over te laten. Of te gaan klagen en te proberen als er iets misgaat, meteen denken, wat heeft mijn vrouw fout gedaan? En als er iets misgaat in onze levens, gaan we misschien ook wel eens in ons hart God aanklagen. En Adam, die leefde 130 jaar door en Kain en Abel waren geweest. De ene zoon vermoordt de andere zoon. De eerste moord direct na Adam en Eva. En dan leven ze verder en dan staat er. En dat is echt, ik vind dat schokkend. Adam leefde 130 jaar en verwekt een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. En de Bijbel maakt geen vergissingen. Als er eerst heel expliciet staat dat de mens geschapen is, mannelijk en vrouwelijk, naar het beeld van God. En er staat daarna dat de zoon van Adam, die geboren wordt na 130 jaar, naar het beeld en gelijkenis is van Adam. Dan denk ik, hoe zag dat er dan uit? Want we weten dat direct na de zondeval, zowel Adam als Eva al gebroken waren. En als het zo is dat wij geschapen zijn naar Gods beeld, dan zou ons zelfbeeld gekleurd moeten zijn door het beeld van God. Dus we zouden iets moeten kunnen vinden in onszelf wat naar de gelijkenis van God is. Ik zeg bewust naar de gelijkenis van God. Hè? We zijn geschapen naar zijn beeld. Wij zijn niet God. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Maar als ik naar mezelf kijk, of als een ander naar mij kijkt, dan is het de bedoeling dat er dat er iets zichtbaar moet zijn van God. En als ik naar mezelf kijk en ik zie alleen maar, zoals Adam naar zichzelf keek en Eva zei, ik ben naakt, ik ben slecht, dan is er iets mis met je zelfbeeld. Dan is het niet meer hoe het bedoeld was. En na 130 jaar is het al zover dat Gods woord zegt dat de zoon die geboren wordt naar het beeld is van Adam. En niet meer naar het beeld van God. Pas op, ik geloof dat elk mens, hoe gebroken dan ook, nog steeds iets weer kan geven van wat goddelijk is. Elk mens is een beelddrager van God, laat ik het zomaar zeggen. Hoe ver het ook weggezakt kan zijn. En ik geloof dat als wij elkaar aanmoedigen in ons geloof, en zelfs als je iemand aanmoedigt die nog niet gelovig is, dat je mag gaan zoeken naar dat stukje wat nog iets is wat ze van God hebben ontvangen. Want als jij tegen iemand zegt die zeer gebroken is, op één ding wat hij goed doet. Wij zoeken altijd naar het slechte, hè? Dat is onze cultuur. Wij zoeken naar het slechte, maar als je zegt van joh, wat gaaf dat jij zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel hebt. Dat heb je van God gekregen. Joh, wat gaaf dat je vriendelijk bent tegen die ouderen. Dat heb je van God gekregen. Dan worden mensen wakker en dan gaan ze nadenken van hé, En niet lang geleden hadden we een meneer die werd op het positieve aangesproken en die zei, dat heb ik in geen jaren meegemaakt. En die gaf zijn leven aan Jezus. En hij loopt nu nog mank en er moet nog van alles gebeuren, maar hij gaf wel zijn leven aan Jezus. En dat beeld van wie God is, is ongelooflijk ver weggezakt. En je moet je voorstellen, wij zijn allemaal kinderen van onze ouders. Mijn vader die heeft een oorlogstrauma opgelopen. Die is in het bombardement in Rotterdam geweest. Die heeft op 8-jarige leeftijd tijdens dat bombardement God ontdekt. Want ze baden of de bommen mochten stoppen en het stopte. Mijn vader is wel getraumatiseerd. En mijn moeder die leefde in een gezin waar mijn opa die zat in het verzet en die was weg. En mijn oma leefde in grote angst en die viel 5 keer per dag flauw uit angst van waar was haar man. En mijn moeder die werd geconfronteerd met de angst van haar moeder. En die moest voor haar zusje en haar broertje zorgen. Nou, dat heeft ze getekend. Ze hebben het goed gedaan, maar het is logisch dat ik in een gezin opgegroeid ben waar die historie mee hobbelt. Er zit in onze generatielijn afwijzing, durf ik te zeggen. Wij zoeken allemaal op de een of andere manier naar het beeld van God in onze ouders. En alle ouders, is mijn stelling, hoe goed je het ook doet, draagt de historie van duizenden jaren gebrokenheid. En het beeld van God is zo ver te zoeken. En in het begin, bij de zondeval, heeft de Satan de suggestie gezaaid dat God een slechte God was. Gewoon eenvoudig, de kiem van alle roddel is toen al gezaaid. God heeft zeker wel gezegd dat. Die woorden. En toen zei Eva, nee, hij heeft iets anders gezegd. En ik vermoed dat de slang toen iets heeft gezegd als, oh. En dat is genoeg, zo werkt de roddel. Kwaadspreken. Kwaadspreken is echt van de duivel. Als je roddelt of kwaad spreekt, moet je je bekeren. Want het maakt dingen kapot. En de oorsprong vind je bij de slang. En het maakt echt dingen stuk. En je moet je voorstellen dat al die generaties zijn mensen op zoek geweest naar God. En God heeft zijn plan opgepakt met één volk, met Israël. En heeft Abraham geroepen. En na een aantal jaren was daar Mozes. En hij gaf Mozes de wet. En hij begon te laten zien hoe heilig die was. En hij begon de wet te handhaven op dat volk. En dat maakte alleen maar pijnlijk duidelijk dat de mens zonder God, ja, ik weet niet of jullie wel eens geprobeerd hebben om de wet te houden. Wie is het gelukt? 0% scoren. Wie van jullie heeft wel eens geprobeerd om christelijke wetjes te houden? Is het gelukt? Dat lukt ook niet, hè? Als je tegen jezelf zegt van nou, ik moet op die manier, hè? Pas op, ik moet dit, ik moet dat, ik moet geven, ik moet lief hebben, ik moet nu allemaal mensen gaan bellen, want ja, die hebben dat nodig. Ik moet nu nadenken, ik moet nu bidden. Ik moet nu stille tijd houden. Ik moet nu, ik moet de Bijbel binnen zoveel tijd gelezen hebben. Ik moet minstens 10 minuten bidden. Ik moet, nou, dat lukt je toch niet. Tenminste, als er iemand is die dat lukt, dan ga ik zitten. Maar mij lukt dat niet. En ik zie een hele wijze broer vooraan die zit te knikken. En ik denk dat we mogen leren van grijze haren. En het lukt niet. Het lukt niet om welke wet dan ook te houden. En toen na een paar duizend jaar werd Jezus geboren. En Jezus die schopte eigenlijk alles omver. En ik heb soms oprecht te doen met de fariseeën. Oprecht te doen is misschien niet een groot woord. Maar ik denk, wij zeggen wel eens, wat waren dat toch een rare mannen. Wat waren dat toch een vervelende mannen. Hè, die stonden het werk van de Heer Jezus tegen. En ze waren het niet met hem eens. En dat was, ja, Jezus is de Zoon van God, dat weten wij. Ja, maar wij hebben het boek gelezen. Wij hebben de laatste pagina gezien. Wij leven in een andere tijd. Maar die religieuze mensen die waren bezig in een context van je moet goed leven, je moet goed je best doen. En die fariseeën die probeerden om de wet te houden. En ze zeiden, dat is niet voldoende, we bedenken er nog meer regels bij. Dus we gaan het uitwerken. Eer je vader en je moeder, dat werken we uit in 40 subgeboden. Pleeg geen overspel, dat werken we uit in 40 subgeboden. En dat betekent misschien wel dat ik nergens naar... Ik mag niet eens kijken. En er was een groep die ging geblinddoekt over straat en die stootte zich overal tegenaan en zo. Vooral maar om te zorgen dat ze niet naar... Dat heb ik ooit eens gehoord, het verhaal. En die mensen deden hun best. Die waren godvruchtig op hun eigen manier. En het probleem met godsvrucht op je eigen manier is dat het altijd je eigen manier is. En Gods plan van de wet was om te laten zien dat het niet werkt op je eigen manier. Want God wil geen slaven. God wil zonen en dochters. God zoekt zonen en dochters. Oh, dit werkt, ja. En de Heer Jezus die loopt een tijd rond op aarde en die spreekt eigenlijk voortdurend over vader. Vader, schokkend, hè? Hij spreekt over vader. En dan gaat 's nachts gaat hij bidden tot vader. En zijn discipelen zeggen, leer ons bidden. En hij zegt, bid dan onze vader. En als hij gesproken had tot vader in de nacht, en hij kwam van de bergen af, dan ging hij op zoek naar de ene, en die zocht hij op. Daar moet je eens over nadenken, soms dan lijkt het alsof hij zo doelgericht naar de ene op zoek gaat. De bezetene van Gadara bijvoorbeeld, dan gaat hij in dat bootje, gaat hij naar de overkant, heeft hij een hele reis voor over, ondertussen gaat het stormen. Ik denk dat hij een enorme geestelijke strijd gevoed heeft. En hij komt aan de andere kant en hij zoekt de ene op. Het leuke is dat die ene later het hele gebied waarschijnlijk geëvangeliseerd heeft. Want als hij nog een keer komt, komen ze allemaal naar Jezus. Maar de Heer Jezus zoekt de ene op. En dan komt er een moment in Lucas 15 waar hij een aantal verhalen gaat vertellen. Want wat gebeurt daar in die tijd? Nou, hij loopt daar rond en het gebeurt dat er zondaars naar hem toe komen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Als er zondaars toe gaan komen naar... Nou, er staat in Lucas 15... al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Zo, nou de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar... en ze zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei... Het is zo dat als God in de buurt komt... want Jezus is God. Jezus is de Zoon van God, volledig God, volledig mens... En het was zo dat als God in de buurt kwam, dat hij een aanzuigende werking had op tollenaars en zondaars. Dus God is in de buurt. En wie worden er aangezogen? De zondaars. Nou zeggen wij, God is heilig, dat kan helemaal niet. Ja, God is ongelooflijk heilig. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En als God aanwezig is en de volheid van de Heilige Geest die op Jezus was, in Jezus was, is allemaal te ingewikkeld om over na te denken, dan werden de zondaars als een magneet gezogen naar God zelf. En hij had een aantrekkende werking. Nou, de vraag is... Ja, de vraag is, hebben wij een aantrekkende werking voor zondaars? Hebben wij zo gruwelijk veel liefde gekregen van God voor dat wat gebroken is, dat ze als een magneet naar de Heilige Geest die in jou woont toegezogen worden? Zodat ze genade kunnen horen en waarheid. Want de waarheid is, je moet je bekeren. De waarheid is, je levenswandel maakt je mogelijk stuk. Maar de genade is de redding door Jezus Christus en de liefde van God. Maar die fariseeën snapten het niet. Die waren helemaal geschokt. Die hadden zoiets, wat krijgen we nu toch? Een rabbi. Een rabbi die onderwijst uit de Torah. Is die nou helemaal? Dan komen de tollenaars en zondaars. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb een paar verhalen voor je. Men nemen een schaap. Daar zitten we in het begin van Lucas 15. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want ik neem aan dat we ze wel kennen. Maar we nemen een schaap. Er is een man met 100 schapen. En een van de schapen loopt weg. De man die kijkt en die telt en die denkt, ik mis er een. Ik ga op zoek naar dat ene schaap. Dus stel je even voor, hier is de kudde, daar is het schaap. De herder gaat op zoek. Die zoekt. Die vindt het schaap. Die neemt het schaap op de schouders. Die loopt terug naar de kudde. Die zet het schaap terug in de kudde. En dan zegt de Heer Jezus, zo is er blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert. Nou is mijn vraag aan jullie, wat heeft het schaap gedaan? Niks. En misschien is het zo dat de mensen dachten, ja, dat is een schaap. Schapen maken herrie als ze weglopen, dus die gaan dan roepen, help, zoiets. Dus de Heer Jezus maakt het nog bonter. Die zegt van, nou, ik heb nog een verhaal voor jullie. Er was een vrouw die had 10 muntjes. En ze verliest 1 muntje. Dan zet ze het hele huis op de kop. Dan zoekt ze dat muntje. Dan heeft ze het muntje gevonden. En dan zegt ze, blij, mensen uitnodigen, feest vieren. Alzo is er blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Wat heeft het muntje gedaan? Nou kun je zeggen, kloink, kloink, kloink gezegd. Maar ik denk niet dat dat het punt is. Ik geloof dat God op zoek is in de eerste plaats naar elk mensenkind. Als mensen niks hebben met God, maar ze hebben alleen maar 1 vleugje van een vraag. Zou er iets zijn? Weet je waar dat vandaan komt? Van God. En daar kun je ze op aanspreken. Wat maakt dat jij die vraag hebt? Want de psalmen zeggen, David is, daar staat, mijn hart zegt tot u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Dus het is Gods hart die een liefdesdans doet met het hart van de mens en maakt dat de mens op zoek gaat naar God. En in werkelijkheid zoekt God. Zijn ogen gaan over heel de aarde en hij zoekt het gebrokene. En dat is zo fantastisch. De wetenschap dat Jezus zegt van ja, ik snap het punt van bekering. Daar komen we zo. Ik snap het punt van bekering. Maar ze weet en begrijpt dat het hart van God zoekt naar mensen. En als wij denken met elkaar dat mensen slecht zijn, en dat kunnen ze zomaar zijn, maar dat ze daarom niet in de buurt kunnen komen van de Heilige God, dan hebben we Jezus niet begrepen. Want de Heer Jezus heeft mensen genezen, bevrijd en aangeraakt. En weet dat bij elk moment dat hij zei je zonden zijn vergeven, of bij elk moment dat hij mensen genas of mensen bevrijdde, dat hij eigenlijk wist dat het zijn eigen vonnis betekende. Daarom kon hij dat doen. Daarom kon hij zeggen, ik genees jou. Daarom kon hij ziekte genezen, omdat hij wist dat hij aan het kruis zou gaan betalen voor elke ziekte en elke kwaal. Ik snap dat er heel veel vragen over zijn in de praktijk. Maar dat was zijn werk. En dan komt hij uiteindelijk met het misschien wel het meest belachelijke en rijke verhaal wat er in de Bijbel staat. En dat is het verhaal van de verloren zoon. En dan begint hij te vertellen, en ik zal het niet helemaal lezen, want kennen jullie het verhaal of niet? Er zijn 2 zonen. En de eerste zoon die zegt tegen zijn vader, dat stukje zal ik wel lezen, hè. Hij zei, een zeker mens had 2 zonen, de jongste van hen zei tegen zijn vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Nou, mijn vader leeft nog. Stel je voor dat ik naar mijn vader zou gaan en ik zou zeggen van, pa, op die ING-rekening van jou, kan ik even vangen vast. En in die tijd waren het goederen, het waren misschien wel huizen of dieren. En die jongen, die staat, hij maakt alles te gelden. Dus alles wat hij van zijn vader krijgt, ruilt hij in voor iets anders. Voor geld. Prachtige dingen gekregen, de erfenis lag klaar, maar hij ruilt het in voor geld. En dat gaat hij verkwisten bij de hoeren. En hij gaat het opmaken aan, weet ik veel, alles wat er te krijgen is in deze wereld. En hij ruilt het goede wat hij heeft bij zijn vader in voor dat wat hem stuk maakt. Dat heeft hij niet meteen door. Want dan denk je, ik moet lekker genieten. En ik denk dat wij soms ook denken met zonde. Van ja, ik heb het heel eerlijk gezegd wel eens door, misschien jullie niet hoor. Maar ik denk wel eens van, oh deze dingen, ik wou dat het geen zonde was. Hebben jullie dat nooit? Dat je soms, dan zit je een beetje in de wet en soms moet hij je beschermen. Dat je gewoon moet weten met je kop dat dingen niet goed voor je zijn. Want als je het dan toch uitprobeert, betaal je de prijs. Maar het komt, zullen we zo zien, het komt terug bij zoonschap. Dan sta je even niet in je zoonschap. Want dan denk je, ja, de erfenis van pa, die kan ik inruilen voor iets anders. En die zoon die doet dat. Die ruilt dat in en die komt uiteindelijk, nou alles is op. En zonde leeft je uit, hè. Alles raakt op. Je raakt op, letterlijk op. En je raakt leeg. En hij komt tot de conclusie van, luister, bij mijn vader was het beter. En hij verlangt ernaar, staat er dan, om de schillen te eten die de varkens aten. De leegte die zonde brengt, is zo groot dat je bereid bent om je te vullen met alles. Het maakt niet uit hoe smerig het is, maar je bent bereid om de leegte te vullen met alles. Het loon van de zonde is de dood. Het is wat uitbetaald wordt. De genade die Jezus Christus geeft, loon tegenover genade, hè? Loon is wat je, maar genade is wat je krijgt. En die zoon, een slimme zoon, die wordt wakker. En die denkt, nou, ik moet me bekeren, denkt hij. Ik moet me omkeren, ik moet terug naar mijn vader. Misschien denken wij dat soms ook, hè. Ik denk ik ga niemand vragen, maar ik denk dat wij allemaal wel periodes hebben in ons leven dat we ergens in komen te zitten, dat we moeten zeggen, ik moet me eigenlijk bekeren. Ik moet me bekeren. En als je dat niet doet, dan wordt de duisternis groter. En je moet je bekeren. Die jongen is slim. Die denkt, nou, ik ga terug naar mijn vader. En die denkt, ik ga een gebed instuderen. En hij zit zo een beetje bij die varkens zo, terwijl het allemaal om hem heen knort. En hij denkt, ik ga terug naar mijn vader en ik zeg het volgende. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Denkt hij, maak het nog sterker, denkt hij. Maak mij tot een van uw dagloners. Het kenmerk van een dagloner is dat ze loon krijgen. Dus hij denkt, ik ga terug naar mijn vader en ik ga dat zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Maak mij tot een van uw dagloners. En ik stel me zo voor dat hij zo van dat land waar hij dan zat, terugschokt naar dat huis van zijn vader. En dat hij denkt van, en dat het een beetje repeteert. Zoals wij misschien wel onze gebeden ook een beetje kunnen repeteren. Dat we het vooral goed uitspreken tegen God. Hè? Dat we vooral heel goed en heel sterk onze zonden beleiden. Want anders neemt God ons natuurlijk niet aan. Als we iets niet goed doen, dan we moeten toch een beetje, zelfs in onze belijdenis, moeten we het goed doen. Hè? We moeten toch wel. Dus die jongen die loopt zo onderweg naar zijn vader. Zo een beetje als een, dus mijn invulling. Hè? Maar van, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Maak me tot een van uw dagloners. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En hij is zo bezig. En hij wordt omvergelopen door zijn vader. En zijn vader die pakt hem vast met zijn smerige kleren. En zijn vader overdekt hem met kussen. En ik moet dan denken aan de tijd dat mijn zoon klein was. Zo'n purkie, weet je wel, van 1 jaar of zo. Hè. En dan ging 's ochtends ging mijn vrouw, die ging naar dat kinderkamertje. Beeld van God, hè, mijn vrouw. En dan hoorde je. Ik jaloers natuurlijk. Maar dat Daan werd overdekt met kussen. Van de liefde van de moeder, beelddrager van God. En God de Vader overdekt die jongen met kussen. Die weet niet wat hem overkomt. Maar Hij maakt toch zijn punt. Dus hij wordt bijna gesmoord in de liefde. Maar hij luistert eigenlijk niet zo goed. En hij zegt toch, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Verder komt hij niet, by the way. God, de vader staat het niet toe dat hij de rest zegt. Maar de vader zegt, nee, ik wil dat je hem nieuwe kleren. Hij moet nieuwe kleren, hij moet sandalen. Hij krijgt een zegelring, teken van zoonschap. En hij wordt helemaal gereinigd. En zegt vader, haal het gemeste kalf. Hij had ook kunnen zeggen, nou, luister, jouw gemeste kalf heb je opgemaakt. Het is een boterham. Maar nee, zegt de vader, we halen het gemeste kalf. Mijn stelling is, je kunt je erfenis bij God in die zin niet verkwanselen. Er is geen het is niet zo dat wij God zouden kunnen bestelen van zijn heerlijkheid. Van wie hij is en van wat hij te bieden heeft. Dus op het moment dat jij zegt van ja, maar ik verlang naar misschien wel genezing, of ik verlang naar herstel, of ik verlang naar zegen, dan moet je niet gaan zeggen, maar ik heb gezondigd, dus God gaat dat nooit meer doen. Dat is niet Gods hart. En ik denk dat de Heer Jezus daar een streep onder wil zetten hier. Het gemiste kalf is voor jou. En we gaan feest vieren. En wat gebeurt er? Ze zijn in dat huis, en daar wordt verder niet beschreven wat er gebeurt, maar er is in ieder geval herrie. Het is een feest bij God. Dat kan blijkbaar. Blijkbaar is feest bij God erg mogelijk. Wij denken misschien van niet, hè? Dan zetten we stoelen in rijen en dan... Ja, pas op, dat is, maar gewoon om even aan te geven. Ik snap, wij hebben het in de gemeente ook. En ik ben niet zo'n jumper wel, als ik spreek, maar niet als ik... Dus ik snap dat wij kiezen onze vormen. Nou, als we maar niet gaan denken dat God een ingetogen God is. Want God is een extravagante God, in positieve zin. Hij heeft het heelal gemaakt, het dijkt nog steeds uit. En dan denk je, wat is het punt om het heelal nog steeds uit te laten dijken? Het heelal zit in het span van de hand van God, tussen zijn duim en zijn pink. En het groeit nog steeds. Jesaja 6, de zoom van zijn kleed vult de tempel. Dat gaat over een beeld van de hemel. Dus je moet je voorstellen dat je de hemel hebt. En God komt binnen, zou je kunnen zeggen. En dan staat er al, van ja, alleen de zoom van zijn kleed vult het huis al. Dat is als ik binnen zou komen in mijn huis en ik steek mijn broekspijp naar binnen, dat ze zouden zeggen, ja, het huis is vol. God is zo ongelooflijk groot. Zo ongekend liefdevol. En alles in zijn passie, zijn heerlijkheid. Jezus is de afschaduwing, de afdruk van zijn wezen. En hoe dat zit, snappen wij niks van. Maar in Johannes 14 zegt de Heer Jezus, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En hij maakt hier zijn punt. Hij zegt, maar gaat nog verder, want er was nog een zoon. En wat was die zoon aan het doen? Aan het werk op het veld. Dus die komt zo 's avonds een beetje stoffig naar dat huis. Hij was lekker aan het werk. Brave zoon. Hij was lekker aan het werk. En hij hoort wat. Hij hoort wat geluid. Dan denk ik, wat is daar aan de hand? En hij roept een knecht. Hey, knecht. Gaat niet naar zijn vader. Gaat ook niet naar binnen. Misschien dacht hij wel, ik heb stof aan mijn voeten, weet ik het. Vraag eens of hij had moeten werken. Op het veld. Maar hij had het gedaan. En hij zegt, hey, knecht. Wat is er aan de hand? Misschien zei hij wel, hey, broer, knecht. Wat is er aan de hand? Ja, die broer van je, die is teruggekomen. En nou heeft je vader het gemeste kalf geslacht. En wat gebeurt er? Hij wordt boos. Hoe is het mogelijk dat de vader mensen omarmt die het zo verpest hebben? En hij wordt boos. En hij vertikt het om naar binnen te gaan. Hij blijft buiten. Daar is het huis van God. Hebreeën zegt, kom met vrijmoedigheid voor de troon van genade. Kom in de aanwezigheid van je vader. Hij blijft buiten. En hij kijkt en hij luistert. En hij zegt, uiteindelijk als een vader naar buiten komt, wie zoekt? De vader. De vader. En de vader komt naar hem toe en gaat met hem in gesprek. Van wil je niet binnenkomen? En dan komt zijn boosheid eruit. En zijn frustratie. En hij zegt, al die jaren heb ik u gediend. En nog nooit hebt u mij één bokje gegeven om feest te vieren met mijn vrienden. En wat zegt hij daarmee eigenlijk? U heeft mij nooit beloond. Deze zoon had het hart van een knecht. Was hij een zoon? Ja. Was die eerste zoon een zoon? Ja. Maar beide trokken ze de jas aan van daglonen. En ze leefden in de omgang met hun vader in een relatie van, het gaat om zijn spullen en het gaat om loon. En als ik maar goed mijn best doe, dan gaat God me belonen. En als je die houding hebt, ook als kind van God, als je leeft met de houding van een dienstknecht. En ik, by the way, ik ken hem hoor. 2 jaar geleden, misschien heb ik het vorige keer ook verteld, toen ik hier was. Toen liep ik naar huis van de kerk vandaan en ik was moe en vermoeid. En toen vroeg ik aan Vader God, Vader God, is er een leugen die ik geloof? Dat is een gevleugelde vraag, want dan geeft hij antwoord. En toen zei hij, ja, jij denkt dat je een voorganger bent. Ja, bedankt. Maar ik vroeg hem ook wat de waarheid was en hij zei, je bent een zoon. En dan is je stress weg, snap je? Dus je kunt heel makkelijk, ook als een kind van God, gaan wandelen in het gedrag van een dienstknecht. En wat heb je dan nodig? Nou, dan ga je hetzelfde krijgen als deze zoon. Die wandelde wel en die werkte wel. Die was in de nabijheid van vader, maar ging niet echt naar binnen. En dan komt er een ander en dan heeft hij het nodig om de vader te wijzen op de slechtheid van de andere zoon. En dan zegt hij, ik kan het niet uitstaan dat u hem zegent. Ik kan het niet uitstaan dat iemand zo verrot is. En die krijgt alle zegen van de hemel en ik werk me helemaal wezenloos. En ik dan? En misschien herken je het wel, maar ik herken het soms echt. Als wij mensen binnenkrijgen in de gemeente, we krijgen soms mensen bij waarvan je denkt van zeer occult belast, zeer heftig verleden. En die komen tot Jezus en God gaat met ze aan de gang. En dan denk ik bij mezelf, ik wou dat ik zo gezegend werd. In zo'n tempo. Want die mensen die hoeven de Bijbel maar open te slaan en ze hebben een woord. En dan vliegt er weer een vogeltje voorbij op het juiste moment. En dan gaat er weer een muziekje aan. Tot verhalen, serieus waar, dat er gewoon spontaan een muziekje gaat spelen met bemoediging. Dat soort dingen. En dan denk ik van ja, heer, dat wil ik ook. En heb ik niet hard genoeg voor u gewerkt dan? Wordt het niet eens tijd dat u mij gaat belonen dan? En dan zegt God, nee. Want slaven, dagloners, krijgen beloning. En zoons leven in de erfenis. En ik wil dat je weet dat alles van mij van jou is. Ik wil dat je weet dat je altijd bij mij bent. En ik altijd bij jou ben. Ik wil dat je weet dat je alles met me mag delen. Maar ik wil dat je binnenkomt in het huis en blijft niet buiten. En Hebreeën moedigt ons aan, de brieven aan de Hebreeën. Kom met vrijmoedigheid voor de troon van genade. Je komt voor de troon van God, voor de troon van de Almachtige, die jouw vader is en die jij aan mag spreken als papa. De vertalers van de Bijbel hebben ervan gemaakt Abba. Dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor papa. Maar dat is zo intiem, dat kun je dan beter maar laten staan als Abba. Toch nog een beetje buiten blijven bij het hek. Ik vul het in hoor. Maar onze bestemming is om te wandelen in onze erfenis. Onze bestemming is om met al onze rotzooi, ook al voelen we ons nog zo min naar God te gaan, niet komen met de houding van een dienstknecht. Je kunt hoogstens komen met de houding van een zoon die reiniging nodig heeft. Soms is dat nodig, zoons en dochters die reiniging nodig hebben. En God zoekt. En God zoekt het verlorene. God zoekt wat afgedwaald is. En God zoekt de zoon die zijn leven leeft, de zoon of de dochter die zijn of haar leven leeft, maar vervallen is in het gedrag van een dienstknecht. En de enige manier om te leren om een zoon te zijn of een dochter is door te kijken naar Jezus. Hij was de zoon van God en hij heeft geopenbaard hoe het is te leven als zoon. De manier om de vader te leren kennen is door te kijken naar Jezus. Want hij heeft gezegd, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. En als we dat leren met elkaar, dan komen we tot een situatie dat we zeggen van, weet je, eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt. Want ik ben geliefd. Ik mag elk moment bij papa komen. Papa, ik heb verdriet. Papa, ik maak me zorgen. Papa, ik ben blij. Papa, dank u wel voor al het mooie wat u geeft. Papa, nou ben ik het eigenlijk wel een beetje zat. Ja, ik doe dat wel eens. Vorig jaar waren met iemand bezig in het pastoraat, die was zo ongelooflijk gebroken. En dat duurde zo lang dat ik was echt zat. En ik heb tegen God gezegd, terwijl ik naar de kerk liep, we hadden weer een afspraak. En ik heb tegen God gezegd, Vader God, als u niks doet, zeg het alsjeblieft, want dan nok ik ermee. En diezelfde middag komt de Heilige Geest en die raakt die persoon aan. Ik denk, nou. En hij hoort gewoon. En hij is betrokken bij jou en hij is betrokken bij alles wat je doet en wat je zegt. En ik wil graag een gebed uitspreken over jullie als je dat goed vindt. In Esra 3, dat is een klein bruggetje, Esra 3, wordt de tempel herbouwd. Het volk komt terug uit ballingschap, de tempel wordt herbouwd. Mensen gaan aan de gang met de priesterdienst. Er wordt alweer geofferd. Maar ze zijn bang voor de wereld om hen heen. En dan staat er, het fundament van de tempel was nog niet gelegd. Dan wordt het fundament van de tempel gelegd, een stukje verder. En over het fundament van de tempel wordt gezongen de goedheid van God. God is goed en goede tieren. Lees het maar. En dan staat er bij één gevleugeld zinnetje, zoals David de koning hen geleerd had. En de zoon van David, de koning, heeft ons geleerd dat God goed is. En in ons fundament mag de wetenschap liggen dat wij een goede vader hebben. Een trouwe vader. En als dat in het fundament ontbreekt, gaan we wandelen als dienstknechten. En ik wil graag bidden voor jullie fundament. En voor het mijne. Vader, ik prijs uw naam. Ik dank u wel dat u een goede God bent. Vader, u bent goed en u bent trouw, u bent langmoedig. En u zoekt, Vader God, het gebrokene. U zoekt het afgedwaalde. U werkt en u werkt eindeloos. Uw gedachten over ons stoppen nooit, Vader God. En ze zijn vol hoop. En ik wil u bidden, Vader, voor het fundament van ieder die hier zit. En voor mijn eigen fundament. Dat u daar vast inlegt dat u een goede God bent. Dat u een zoekende Vader bent. Die nooit los zal laten, die met roekeloze liefde zijn zoon gaf. Heer, om voor ons te sterven en alles in orde te maken. En ik bid u, Vader, in de naam van Jezus, dat in ons fundament uw goedheid zal liggen, zodat we recht oplopen als zonen en niet als dagloners. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u het zelf bent. Heer, zoals u het geleerd hebt, dat God goed is en ons zoekt. In de naam van Jezus. Amen.